Een spiegel waarop je het laatste nieuws leest, een op afstand bestuurbare auto en een ruilplatform voor de stekjes van je plant. Wie bedenken dit soort uitvindingen en waarom doen ze dat? Je hoort het in de Side Project Show, nu in je favoriete podcast-app.
Welkom bij Cryptocast nummer 97. Dag Madelon.
Dag Herbert.
En dag Mahir Alkaya.
Hoi.
Hallo. Financieel specialist van de Socialistische Partij.
Dat klopt.
In de Tweede Kamer. Ja. Jij was hier in mei ook al een keer.
Ja.
En toen hebben we het gehad over jouw initiatiefnota. Onder andere 100% veilig sparen en betalen.
Ja, dat klopt.
Gaan we het straks ook nog even over hebben. En verder gaan we het hebben over de AMLD5 wetgeving. Anti-wiswat. Anti-witwaszaken. Jongen. Belooft weinig goeds voor deze Cryptocast. Welkom YouTube-kijkers. We zijn ook weer een YouTube-video aan het opnemen. Nou, en de vaste rituelen. Mahir Alkaya is gast dus. Het team heb ik voorgesteld. Onze sponsors zijn Satos.eu en BitMyMoney.com. We geven geen beleggingsadvies. En dat is het zo'n beetje. Dan kunnen we eigenlijk alweer naar de prijzen gaan kijken. En dat was redelijk spektakel deze week.
Ja, het was echt ontzettend leuk. Ik word er helemaal vrolijk van als ik dit bekijk. We zaten afgelopen week in een prachtig driehoekpatroon. Of afgelopen week. Eigenlijk vanaf... enkele weken geleden, eind december ongeveer. En we zijn daar opwaarts uitgebroken. En daardoor kregen we een mega koersexplosie. En ik had die verwacht ergens rond eind januari. En nu was het al het geval dat de koers opwaarts uitbrak.
En je noemt het echt een uitbraak? Want toen ik door mijn oogharen zat te kijken, dacht ik van... volgens mij gaat Madelon zeggen dat het allemaal nog best wel binnen de marges valt.
Dit was een uitbraak in ieder geval uit het driehoekpatroon. Dat was op hoog volume. Dat is wat je altijd nodig hebt als je op een koersgrafiek wil handelen. Er moet hoog volume zijn. Dat was er. 3 keer zo hoog als het gemiddelde. Dus dat is fantastisch. En we zaten dus in die hele lange neerwaartse trend. En nu is de vraag, zijn we daar dan ook uitgebroken? Nou, daar zitten we nu op dit moment op een heikel punt. We hebben een top gemaakt die ongeveer gelijk ligt aan een parallel van de vorige top die ergens in oktober plaatsvond. Maar als we kijken naar de bodies van de candlesticks, als je een candlestick grafiek tekent, dan heb je een hoogste koers en laagste koers. Dat zijn altijd de streepjes op een grafiek. En dan heb je een body, dat is dat blokje. En dat is de open en de slotkoers. En hij wordt groen als de slotkoers hoger sluit. En hij wordt rood als hij lager sluit. Ja. Nou, en nu zitten we dus precies met dat blokje nog tegen die lijn aan van die neerwaartse trend.
Ja, en het begon ook meteen weer naar beneden te gaan afgelopen nacht.
Helaas wel, maar we zitten dus echt in de top van dat neerwaartse trendkanaal. Dus we hebben nog maar één beweging nodig en dan zijn we er alweer uit. Dus Herbert, ik ben heel erg enthousiast en blij en ik hoop echt dat we ASAP hier als een razende roeland uitvliegen.
Ja.
Ik hoop het.
Maar het laat het allemaal siderisch volgens mij.
Ja, ik vind al die koerswisselingen en de koers van de bitcoin, dat vind ik minder interessant. Daar hebben we natuurlijk de vorige keer hebben we het daar ook over gehad dan de macro-economische gevolgen. Maar desalniettemin super interessant om dit weer te volgen.
Ja, je merkt hoe blij en enthousiast ik hiervan word. Dit is echt waar ik dag en nacht van geniet als ik zo'n grafiek zie. En het wordt gewoon heel spannend en het zou leuk zijn als we weer de goede kant op gaan, Herbert.
Ja, vandaag is 9 januari voor de mensen die dit later horen. Dus heel benieuwd hoe we hier volgende week naar terugkijken.
Absoluut.
Dan zitten we misschien in een heel nieuw terrein. Misschien toch
waarschijnlijk
weer
een stukje lager. Maar het gaat rustig aan de goede kant op. Het lijkt in die bodemformatie te komen waar we vorige week het al over gehad hadden. Yes.
Spannend. Ja. Nieuws. En daarvoor kijk ik eerst maar eens eventjes naar links. Nou, maar hier heb jij nieuws voor ons uit jouw wereld?
Ja, het is heel spannend nieuws. Ik vind het tenminste heel spannend. We zijn natuurlijk een recessie ingegaan als Tweede Kamer zijnde. En in die paar weken dat we in een recessie zitten, heb je eigenlijk al 2 papers gehad van de Europese Centrale Bank over digitaal centraal bankgeld. Heel lang was het stil daarover. We hebben achter de schermen heb ik heel veel contact gehad met de Nederlandse Bank onder andere. Want het lijkt mij echt een heel goed idee als ook de overheid zou meedoen met deze ontwikkeling en ook een eigen digitale munt zou uitbrengen. Maar heel lang gebeurde er niets in de openbaarheid. En opeens kwamen er binnen een paar weken 2 papers van de Europese Centrale Bank.
En doel jij op Eurochain, het onderzoek daarna?
Het waren 2 papers. 1 ging over de privacy aspecten, echt van de Europese Centrale Bank. Ik weet niet of die bedoelt.
Ja, dat was inderdaad het Eurochain, blockchain verhaal, waarbij privacy dan wel gewaarborgd zou zijn.
Exact. In ieder geval ze noemen dat een semi-anoniem model. In ieder geval tot een bepaald maximumbedrag zou dan anonimiteit geborgd zijn. Wat een belangrijk iets is volgens mij. En een paar dagen geleden kwam een tweede paper uit en dat ging dan over de kritiekpunten die eigenlijk vanuit commerciële hoek heel erg naar voren zijn gekomen. Namelijk dat een zo'n centrale bank, munt, in crisissituaties een economische crisis zou kunnen verergeren, omdat mensen dan in één keer de overstap maken. Nou, zij zeggen, dat van, is een praktisch probleem.
Van een centrale bank naar een commerciële bank of andersom?
Andersom. Dus dat ze dan het vertrouwen verliezen in commerciële banken. Ja. En dan zeggen van, nou, laat ik dan maar voor veiligheid kiezen en al mijn geld in één keer overzetten naar de centrale bank. Want die kan niet failliet gaan.
Mm-hmm.
Ja. En zij zeggen, ja, het is een praktisch probleem.
Een digitale bankrun heb je dan?
Een digitale bankrun, ja, daar zou je het mee kunnen vergelijken. Nou, een bankrun kan nu ook al. Je ziet natuurlijk de rijen in Cyprus en dergelijke. Zie je al voor je als mensen het hun girale geld, girale tegoed willen omzetten in contant geld, want dat is ook
maar
veilig.
Maar dan heb je een fysieke beperking, want het loket kan maar één klant tegelijk helpen, bij wijze van spreken.
Ja, en er zijn natuurlijk ook allemaal beperkingen die je dan kunt opwerpen. In Cyprus mocht je op een gegeven moment maar €100 per dag opnemen en dergelijke.
Dat soort dingen.
Ja, ja. Maar de Europese Centrale Bank zegt, ja, dat klopt, maar het is een praktisch probleem en op deze manier zou je dat kunnen oplossen. Dus het is helemaal geen argument om het dan maar niet te doen. En dat vond ik dus heel interessant. Dat is goed nieuws.
Ja,
ik vind sorry.
Jij bent voor zo'n Central Bank Digital Currency, CBDC.
Zeker, ja. Dat zou echt een goede ontwikkeling zijn, omdat de ontwikkeling met digitaal geld, digitale valuta, dat is niet te stoppen. Dat is positief. En daarom moet de overheid gewoon meedoen. Niet proberen het kapot te reguleren, maar gewoon meedoen met de trend en nuttige diensten ermee ontwikkelen voor burgers.
Ja, en jij ziet ook liever de wereld van die centrale bank digitale currencies gebruiken dan bijvoorbeeld Bitcoin.
Het kan naast elkaar bestaan.
Mag naast elkaar
het bestaan. Kan naast elkaar bestaan. Het dat sluit elkaar helemaal niet uit.
In mei ook, inderdaad. Ja.
Ik vind het heel interessant dat jij nu twee papers erbij pakt die eigenlijk in zijn kern behoorlijke problemen al gelijk de kop indrukt. Privacy was een aspect waar een heleboel mensen over vielen als je kijkt naar Central Bank Digital Currency. Ja. En daarnaast het tweede aspect wat jij noemt is ook iets waar echt wel wat argumenten tegen moeten worden gegeven. Denk je dat hier een bepaalde strategie achter zit? Dat ze eerst gelijk beginnen met, nou, we kunnen dit al de kop indrukken en dit. En hier hebben we over nagedacht dat ze strakjes wellicht met een Central Bank Digital Currency naar buiten komen en zeggen, ja, alle problemen hebben we al getackled. Dat hebben we in eerdere rapporten al geschreven. Ze doen eigenlijk precies hetzelfde, maar dan omgekeerd als wat Libra heeft gedaan, bijvoorbeeld.
Ja, en dat is heel interessant om te zien. En in beide papers geven ze ook aan van, nou, dit is een discussie en hiermee sorteren we dus niet voor op een bepaalde uitkomst. Ze zeggen niet dus, wij willen dat er zo'n oplossing komt. Alleen het is natuurlijk wel interessant om te zien dat ze blijkbaar wel de behoefte zien om bepaalde oneigenlijke kritieken die van de commerciële banken vooral kwamen, maar ook van andere organisaties, dat ze daarvan zeggen, nou, dat kun je gewoon oplossen. Dus technisch is het gewoon haalbaar en de politieke discussie moet nu plaatsvinden.
Ja.
En dat is een hele goede stap voorwaarts, dat er blijkbaar mensen in die centrale bank toch de behoefte hebben gevoeld om naar voren te treden met, jongens, technisch is het haalbaar. Financieel-economisch zouden we ermee kunnen experimenteren. Alleen de politieke discussie moet nu plaatsvinden.
Ja. En dat is waar we staan. Als je een heel klein stukje verder kijkt, hoe denk je dat dan nu verder zal gaan?
Ja, er wordt heel veel verwezen naar Europa. En je ziet dus net die Europese Centrale Bank, dat die dus met experimenten bezig is. We weten dat de Nederlandse bank er ook mee bezig was. En ik weet vrij zeker dat de politieke discussie nu zal losbarsten. Er is al een debat ingepland op mijn aanvraag. En die staat al een half jaar nu op de planning. Alleen vanwege de drukte van de Tweede Kameragenda komt het maar niet tot een debat. Ik heb ook een initiatiefnota erover geschreven. Ja. Dus nu is het aan de politieke partij om een standpunt in te nemen. En specifiek in het geval van Nederland, ja, er komen over een klein jaartje komen de verkiezingen aan. Dus politieke partijen moeten nu ook kleur bekennen over wat ze hiermee willen. Ze kunnen er niet meer omheen.
Ja, laten we dan meteen maar doen wat je. Ik denk dat ze vrij snel mee klaar zijn. En jij noemt het nu zelf. Jij zat hier een dik half jaar geleden met op schoot jouw initiatiefnota over 100% veilig sparen en betalen.
Dat klopt.
Dat ging over een mogelijkheid die geschapen zou kunnen worden vanuit de overheid. Voor mensen om een rekening te hebben bij een bank die niet risicodragend aan de slag gaat met jouw geld.
Ja.
En toen had jij de verwachting dat die nota vrij snel behandeld zou worden door de Tweede Kamer. En dat is niet gebeurd.
Nee, helaas. En ik heb een verzoek ingediend om het met prioriteit te behandelen. Want de Kameragenda zit gewoon overvol. We hebben iets van 200 debatten die nog op de wachtrij staan. De kans is klein dat we die allemaal überhaupt nog voor de verkiezingen in kunnen plannen. Nou, mijn debat staat nu vrij hoog, op nummer 25. Dus dat komt wel goed voor
na
de verkiezingen.
Na een half jaar.
Zo'n ranglijst, zo'n top 100 die met de week verandert.
Ja, want met een politieke meerderheid kun je bepaalde debatten kun je gewoon naar voren halen. Nou, we hebben nu bijvoorbeeld de situatie zie je in het Midden-Oosten.
Op 26 staan.
Nou, dat niet. Maar dat je niet. Kunt op 25 blijven staan voor de komende maanden. Ja, om het zo maar te zeggen. Omdat er allemaal debatten slecht. Tussendoor worden gepland die prioriteit hebben.
Ja.
En dat is dus gebeurd het afgelopen half jaar. Er zijn heel veel debatten tussendoor gekomen die op dat moment wel prioriteit hadden volgens een meerderheid in de Kamer. Die zijn tussendoor ingepland, waardoor de debatten die op de planning staan, ja, die blijven dan gewoon op hun plek, helaas.
Ja.
Maar ja, op een gegeven moment wordt het ingepland. En op nummer 25, nou, ik heb goede hoop dat het binnen afzienbare tijd gebeurt.
Hoeveel van die debatten worden er wel meer dan één per week, toch? Hè? Worden debatten gehouden?
Normaliter wel. Alleen sinds Prinsjesdag tot aan eigenlijk de kerstvakantie, wat we nu hebben gehad, zag je ook dat er elke week minimaal 1 of 2 begrotingsdebatten waren. Dus ja. Die nemen dan ook plaats in. Maar ik heb daar niet op gewacht. Ik heb gezegd van nou, ik wil in ieder geval dat die politieke discussie wel blijft plaatsvinden. Dus ik heb voorgesteld om een schriftelijke behandeling al voorafgaand aan het debat te doen.
Ja, en die loopt. Daar is een document over, hè?
Ja. Dus echt heel veel interesse in mijn voorstel. Daar was ik heel blij mee. Want je hebt soms eens van die schriftelijke overleggen dat heel veel partijen überhaupt niet meedoen, omdat ze het belang ervan niet inzien. Alleen nu hebben vrijwel alle partijen meegedaan. Ik heb de beantwoording daarvan heb ik vandaag openbaar laten maken. Dus het is een document geworden van 20 pagina's van allerlei vragen en antwoorden van allerlei politieke partijen en mijn antwoorden daarop. En ondertussen hebben we wel de kans gehad, dat is natuurlijk ook wel mooi, om allerlei discussieavonden te organiseren. De eerste hebben we in Rotterdam gehad volgende maand. En op 24 januari hebben we er een in Amsterdam en op 30 januari in Nijmegen. Dus zijn allemaal politiek cafés zijn het dan. En dan nodig ik ook hoogleraren uit. En Stichting Ons Geld, Stichting Full Reserve, de Sustainable Finance Lab en Rethinking Economics. De studenten en dergelijke ervan. Dus de discussie vindt ondertussen wel plaats. En ja, elk voordeel op zijn nadeel, zei een wijs iemand ooit. Dus nu we toch de tijd hebben, kun je met de samenleving de discussie hierover aangaan.
Ja, dus iedereen kan daarheen. Dat is dan meteen mooi. Waar vind je in de eerste plaats het document met die vragen en antwoorden? Dat is nu openbaar. Kunnen wij daarnaar linken vanuit de show notes? Je had ons gestuurd onder embargo, maar kunnen wij nu ergens een link maken in de show notes?
Ja, het komt op de Tweede Kamer website. En ik zal het ook delen via mijn Twitter en dergelijke. Mijn Tweede Kamer website is wat moeilijk te vinden. Ja. Dus als je dan ook straks op mijn Twitter kijkt, dan zeg ik bij deze toe dat ik een link ernaar zal delen.
Goed, dan gaan we dat straks regelen. Ja. Dan weten de luisteraars ook dat bij de CryptoCast gevonden kan worden. Eens even kijken. En die politieke discussies in het land, Nijmegen, zei je, Amsterdam, Rotterdam, geloof ik.
Ja, dat zijn de eerste drie.
Waar vinden we de informatie daarover?
Ik denk dat het makkelijkste is als ik dat ook via Twitter doe. Kijk, het gaat natuurlijk via de SP-website. Maar ik denk niet dat veel van jullie luisteraars dagelijks op de SP-website kijken. Zou wel fijn zijn overigens, aanraden. Maar ze kunnen ook gewoon mij volgen op Twitter. En dan deel ik dat ook.
Ja, maar hier elkaar, ja. Mooi zo. Madelon, wat is jouw nieuws?
Ja, ik had een nieuwtje wat bij dit nieuws natuurlijk compleet in het niet valt. Maar goed, ik wilde het graag even kort hebben over de halving. Want die zit er aan te komen. We kijken er al dan niet 4 jaar bijna naar uit. En afgelopen week gingen er behoorlijk wat geruchten de ronde over Bitmain, de grootste miningproducent van de wereld. En Bitmain die zou naar verluid, of die heeft zelf naar buiten gebracht, dat ze 50% van hun werknemers wilden ontslaan. En,
50%?
50%.
Waarom?
Omdat ze
vanwege
verwachten
de halving omdat de verdiensten teruglopen.
Precies. Dat is hoogstwaarschijnlijk de reden. En dat is best wel interessant, want als je ondernemer bent, dan is het eerste wat je doet als het slecht gaat, laten blijken dat het nog steeds hartstikke goed gaat. Je gaat nooit zeggen, nee joh, niemand koopt mijn product. Dat doe je niet. En dit is een hele vervelende uiting. En een van de groot aandeelhouders van Bitmain, die gaf ook al aan, ik sta hier helemaal niet achter. Ik wil gewoon door met dit bedrijf. Ik wil groeien. En alsnog blijft Bitmain dus bezig met die ontslagronde. En er kwam nog iets anders interessants naar buiten. Dat is toevallig vandaag gepubliceerd. En dat ging over hun samenwerking met een bedrijf in Texas. En dat zou ooit de grootste mining farm van de wereld worden. Althans, dat pretendeerde Bitmain. En op die mining farm was een bedrijf actief. Ik zeg was, want dat bedrijf is inmiddels daar niet meer actief. Degene die Die mining farm beheerde was DMG Blockchain. En zij beheerde dus de grootste mining farm, of hetgeen wat de grootste mining farm van de wereld zou moeten worden. En ze hebben kort geleden de samenwerking gestopt. Ook in de aanloop naar de halving. En wat hier wordt gezegd uit de verklaring blijkt dat het Canadese bedrijf aangeeft dat het niet lukte om voordeel te halen uit de deal, gezien de kosten en het operationeel rendement. Dus wow. Ze kijken vooruit naar de halving en zien dan dat in Texas minen misschien wel helemaal niet meer rendabel is. Of de miners nog draaien is ook nog de vraag. Daar wordt niks over gepubliceerd. Ook de andere samenwerkingen die Bitmain heeft met hetzelfde bedrijf, die staan nu ook relatief te wankelen. Dus er is nogal wat gaande. Dit is het grootste miningbedrijf in de hele crypto-branche, die nu zegt, we halveren ons bedrijf en we stoppen met de grootste farm. En nou, ik ben heel erg benieuwd ook wat Mark van der Scheijs ervan vindt, die we de 29e hier te gast hebben.
In de 100ste CryptoCast.
Precies.
Tussen twee haakjes.
Yes.
Maar daar komen we nog over te praten.
Ja, klopt. Ja. Maar ja, er is in ieder geval genoeg gaande. En we gaan dit naar aanloop van de halving gaan we dit gewoon in de gaten houden.
Wat mij dan frappeert, dat is dat Bitmain blijkbaar niet direct gelooft in een koerssprong als gevolg van de halving. Want als ze dat deden, dan gingen ze er toch vanuit dat hun verdiensten ongeveer gelijk zouden blijven.
Ja, het zou best kunnen dat ze alsnog verwachten dat het wel gebeurt, maar misschien op de lange termijn. Of dat ze het risico te groot vinden en dat ze liever eerst terug...
Of dat dit een strategie is die ertoe zou kunnen leiden dat straks alles meevalt. Dat ze nu vast een worst case scenario in de stijger zetten. Waarna ze altijd kunnen zeggen van, hey jongens, het gaat eigenlijk best goed. We schrappen die ontslagen maar weer.
Ja. Dat zou ook kunnen. Een ander ding had ook kunnen zijn dat ze zouden verwachten dat bijvoorbeeld Hut 8 zou afhaken. Dat is natuurlijk ook een ontzettend groot mining farm. En op het moment dat een mining farm stopt, dan is er meer winst te verdelen onder de miners die er dan nog overblijven. Dus ze hadden ook gewoon hun poot stijf kunnen houden en gewoon vol kunnen houden. Maar goed, we gaan het de komende periode horen.
Per wanneer kondigen ze die ontslagen aan? Is dat gezegd?
Dat is enkele weken geleden al aangekondigd en ze zijn al begonnen. Ze zijn al begonnen met de ontslagronde. Ja.
Oh juist. Oké. Okay. Dus het is niet zo dat ze zeggen, we gaan dat op de datum
juni,
van de halving.
Nee, ze zijn al begonnen. Ja.
Oké, dus het is geen grapje, geen voorzetje, maar het is echt gaande.
Ja.
Ja, oké. Okay. Nou, mijn nieuws is eigenlijk nog trivialer. Dat gaat over John McAfee.
Mm-hmm.
Die nu eindelijk heeft gezegd dat van die bitcoin van een miljoen eind 2020. Dat meende ik niet zo erg. Dat was maar een trucje om belangstelling te kweken.
Oh ja, joh.
En nou ja, goed. Welke geloofwaardigheid heeft John McAfee? Het is leuk om het erover te hebben. Je kunt je nog altijd afvragen, meende hij zijn voorspelling ja of nee? Dat zou best kunnen van wel. Ik heb altijd gedacht, het is natuurlijk grootspraak. Niemand gelooft dat die voorspelling gaan uitkomen. Maar dat hij daar zelf in gelooft, dat heb ik eigenlijk wel een tijd lang geloofd.
Ja, ik ook.
En ik geloof dus niet erg in de manier waarop hij zich er nu uit probeert te lullen. En ik wou eigenlijk maar dat hij dat met wat meer allure had gedaan.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld met een van de vette video's waar hij het patent op heeft. Dus ik vind het een geweldig anticlimax.
En ja,
volgens mij is dat ook de atmosfeer op Twitter. Volgens mij werd de grond hem gewoon te heet onder de voeten met zijn voorspelling. Want op dit moment, ik heb het even nagekeken op die sites die wij ook een tijd lang in de CryptoCast in de gaten hebben gehouden. Als de bitcoin op schema had gelegen van zijn voorspelling, dan had hij nu op een niveau moeten staan van bijna $180.000. Dus hij begon waarschijnlijk zelf er ook niet meer in te geloven. Dacht, hoe lul ik me hieruit?
Ja.
En hij zegt nu van, ja, ik probeerde de bitcoin een beetje te promoten. Volgens mij heeft hij zichzelf geprobeerd te promoten.
Volgens mij ook.
We mag daar ook iets over zeggen?
Graag. Ja.
Want het voelt een beetje alsof het negatief nieuws is. Hè? Het is niet uitgekomen, maar dit is toch juist positief. Het zou toch niet goed zijn voor zo'n bitcoin als het in één keer, de 100 keer... Nou, of 50 keer zoveel waard zou worden.
Nee, het is niet dat het negatief is dat het niet uitkomt. Het is een beetje een anticlimax dat iemand een bepaalde voorspelling doet om zichzelf neer te zetten in de markt. Van, nou, ik vertrouw hierin en dan nu ineens zeg, ja, het was toch een grapje.
Ja,
het is raar.
Hij had van alles kunnen doen om hier, in mijn ogen tenminste, dan beter uit te komen. Hij had gewoon kunnen zeggen, ik heb het misgehad.
Ja.
Dat had gekund. Hij had er een ontzettend geestige video kunnen maken met allerlei twists en turns. Ja. Had ook gekund. Dus er waren allerlei uitwegen. En wat hij nu heeft gedaan is eigenlijk het slechte van zijn. Ik heb het eigenlijk niet gemeend. En dat hadden jullie maar moeten snappen.
Maar de Bitcoin kan dus ook stabieler zijn dan deze beste meneer heeft gedacht. Dat is natuurlijk een positieve draai die eraan zou kunnen geven.
Dat klopt. Als de Bitcoin vanaf nu 3 jaar op het niveau van $7000 blijft, daar is helemaal niet zoveel mis mee. Want
zeker
dan heb je
een
niet volatiele munt die misschien wel heel geschikt is voor betalingsverkeer.
Exact. Dat
zou juist fantastisch zijn.
Ja. Dus zo heeft alles zijn zonzijde. Goed zo, we hebben het nieuws gehad. Nou, dan gaan we het met Mahir Alkaya hebben over de dingen waar jij je mee bezighoudt. En de initiatiefnota hebben we dus eigenlijk al gehad.
Ja.
Dus die kunnen we dan zo'n beetje overslaan.
Ik ben nog wel heel even benieuwd. Okay. Hoe zat die initiatiefnota, hoe zag dat er precies uit?
Hoe doe je? Oprakelen. Wat bepleit hier ook weer?
Precies.
Ja, het komt achteraf gezien erg neer op wat nu de Europese Centrale Bank ook voorstelt. Het komt erop neer dat je dan een instelling hebt waar burgers heen kunnen. En waarbij je een digitale munt, een soort token hebt. Wat het equivalent moet zijn van contant geld. Ja. Eigenlijk een opwaardering van contant geld. En waar je dus geen commerciële banken voor nodig hebt. Dus dat je niet meer afhankelijk bent van giraal geld voor de gemakken die digitalisering met zich mee heeft gebracht. Mm-hmm. Dus dan kun je tot een bepaald maximum. En ik heb gezegd, nou, je kunt beginnen met €10.000. En dat kun je dan opbouwen tot aan €100.000. Kun je dan je geld stallen bij de centrale bank met een tussenpersoon, met gewoon een publieke organisatie daartussen. En dan kun je gewoon directe betalingen aan elkaar doen tot een bepaald bedrag anoniem, zonder dat je daarvoor de commerciële banken nodig hebt. En wat je daarmee creëert is dat je commerciële banken disciplineert. Want zij worden gedwongen om toch klanten aan te trekken. Want dat wordt geen automatisme meer dat iedereen bij een commerciële bank een bankrekening moet aanhouden. Maar dan moeten ze hun best gaan doen om mensen te overtuigen van dat ze betrouwbaar zijn, dat ze stabiel zijn. Maar ook dat je een redelijke vergoeding krijgt en niet de 0,01% spaarrente die je nu krijgt.
En bij de bank die jij schetst betekent dat dus eigenlijk dat geld niet wordt uitgeleend en dat je daar dus ook geen rente over ontvangt.
Exact.
En dan geldt het depositogarantiestelsel in die zin ook niet?
Exact, want het is veilig. Het is veilig, het is niet nodig.
Het is al gegarandeerd. Okay.
Ja, oké.
Dat was het idee.
Ja. En precies, en de achtergrond van het idee is dat je girale tegoed bij commerciële banken is een vordering op de bank.
Ja.
De bank kan failliet gaan. Nou ja, de bank zal wel gered worden over het algemeen. Maar goed, die doet daar. Een bank kan van alles overkomen. In laatste instantie kan hij failliet gaan. En dan sta je met lege handen wat die vordering betreft. En daar heb je dan nu het depositogarantiestelsel wel voor.
Nou, het gaat om ook een gevoel van rechtvaardigheid. Hè? Door dat depositogarantiestelsel zijn we nu in een situatie beland dat banken inderdaad niet failliet kunnen gaan. De belastingbetaler staat na heel veel systemen alsnog garant voor die banken. Dat geeft de minister ook toe. Dat hij in het uiterste geval weer zal moeten inspringen om die banken te redden. Maar als het goed gaat, dus als ze winst maken, dan zien mensen er niets van terug. Dan gaat het naar de topbankiers en dan gaat het naar de aandeelhouders van ING.
Dus je krijgt een soort ongelijkwaardig.
Ja, exact. Ja. Onrechtvaardig zou ik zelfs zeggen.
Ja. Goed.
Duidelijk.
Dat is dus wat jouw nota bepleit. En dat is wat we net bespraken. Die hangt u nu tussen hemel en aarde eigenlijk.
Want
er moet nog over gedebatteerd worden.
Ja, en dat debat gaat tegelijkertijd ook over een vuistdik rapport van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. Dat is geschreven naar aanleiding van 120.000 handtekeningen van Stichting Ons Geld. Dus dat gaat over de toekomst van ons geldstelsel. En
die 120.000 handtekeningen, waar stonden die precies onder? Wat bepleiten die?
Nou, dat was eigenlijk om te bepleiten dat de overheid aan de slag moet met schuldvrij geld. De Stichting Ons Geld heeft echt een goed werk geleverd door bewustzijn te creëren over dat ons geld nu, wat we bij de bank hebben, dat daar altijd schuld tegenover staat. En daar hebben we ook theatergroep, hoe heet het nou ook weer? De Verleiders.
George van Hout.
Ja, precies, de Verleiders. Ja. Zij hebben daar ook heel veel aandacht aan besteed. En toen zijn heel veel mensen bewust geworden van, hey, eigenlijk is dat niet logisch, dit systeem, en dat moet anders.
Ja, en nou herinner ik me een vraag die gesteld werd en ook beantwoord in jouw document. Dat in feite de weerslag is van discussie tussen de politieke partijen over jouw nota.
Ja.
Namelijk hoe de commerciële banken geld verdienen, dat weten we wel ongeveer. Die lenen geld uit, hypotheken en doen van alles op het gebied van beleggen, noem maar op.
Ja.
Van zo'n depositobank is dat wat minder duidelijk. Die neemt ons geld in ontvangst en doet daar dan vervolgens niks mee. Ja. Dus hoe gaat die zijn geld verdienen? Die moet op zijn minst zijn eigen bedrijfskosten terugverdienen. Hoe gaat dat gebeuren?
Nou, dat is eigenlijk op dezelfde manier. Dat schets ik ook in de beantwoording van de vragen die daarover gesteld zijn. Zoals ook de politie en de brandweer te werk gaan. En contant geld op dit moment ook. Daar zitten natuurlijk ook kosten aan.
Dat de overheid dat gewoon gaat betalen?
Ja, het moet gewoon uit de algemene middelen. Ja. Want we zijn er allemaal van overtuigd dat het systeem erbij gebaat is als er een bepaalde garantie is van ons spaargeld tot 100.000 euro. Dat hebben we nu geregeld door het depositogarantiestelsel. En dat is ook niet gratis. Dat heeft allemaal nadelige effecten. En ik zeg, om die garantiestelling die we met z'n allen willen te regelen, kun je beter zo'n publieke instelling in werking laten treden. Met daarachter misschien Centraal Bank Digitaal Geld. Central Bank Digital Currency. Dat is minder pervers en waarschijnlijk goedkoper dan het hele depositogarantiestelsel op dit moment. Waardoor we eigenlijk met de pistool op de borst van commerciële banken nog steeds leven. Want ze zijn nog steeds too big, too veel. En daar wil ik juist vanaf.
Ja, en dan is het natuurlijk een mogelijkheid dat je dat uit algemene middelen doet. En dat je dat financiert zoals je zegt, zoals de politie bijvoorbeeld. Gewoon een publieke dienst die er moet zijn. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, en dat leg ik je maar gewoon even voor. Iedereen die gebruik maakt van deze publieke dienst betaalt een bepaald tarief. Waarom zou je dat niet doen?
Ja, en ik heb ook in de beantwoording daarvan gezegd, daar sta ik voor open. Alleen het is wel belangrijk dat mensen het aanvankelijk gaan gebruiken. Dus het acceptatie van mensen, het moet een laagdrempelig zijn. Dus ik zou in ieder geval willen beginnen met het gratis aan te bieden. En bijvoorbeeld te bekostigen door een verhoging van de bankenbelasting. Nou, dan dragen de commerciële banken met hun extra belasting, dragen zij bij aan de stabiliteit in hun eigen sector. En met de tijd, als het geaccepteerd is, dan kun je best nadenken over andere manieren van bekostigen. Maar ik vind het wel belangrijk dat ze niet hun geld gaan verdienen met speculaties zoals commerciële banken dat doen.
Maar betekent dat niet gewoon de dood van de commerciële bank? Op het moment dat ik zou moeten kiezen tussen een bank waar ik gewoon maandelijks een bedrag moet betalen voor mijn pinpas en mijn geld ook eventueel zou kunnen stallen bij een andere bank die mijn geld niet uitleent, wat een voordeel is. Ook al krijg ik daar dan geen rente, dat krijg ik bij de huidige bank momenteel ook niet. Dan is de keuze voor mij heel snel gemaakt. Dan ga ik weg bij mijn huidige bank. En zou ik me aanmelden bij de bank die jij op dit moment voorstelt?
Exact. Dus banken zullen dan een prikkel krijgen om beter hun best te doen om jou toch aan te trekken. En mensen zijn, als ze het geld kunnen missen, toch op zoek naar rendement.
Ja.
Dus als de commerciële banken toch beter hun best gaan doen om jou een beter rendement te bieden, niet die 0,01%, maar toch een bepaald percentage. En zeggen van, kijk, wij hebben ons leven verbeterd. We hebben toch meer eigen vermogen. We zijn stabieler. En als je bij ons komt, krijg je, weet ik veel, 2%, 3% rente. Dan zullen veel mensen toch geneigd zijn om een deel van hun spaargeld in ieder geval niet op zo'n publieke instelling te zetten. Ja. Maar bij een commerciële bank. Maar dan wordt het een bewuste keuze van mensen om risico te nemen. En dan heb je ook te maken met disciplinering van die commerciële banken. Het wordt stabieler en mensen krijgen meer rendement.
Die commerciële bank die kiest er natuurlijk niet voor niks voor om die rente zo laag te houden. Dat is natuurlijk vanuit de Europese Centrale Bank af wordt dat al een soort van aangestuurd. Ik weet even niet zo goed hoe ik het moet uitleggen. Maar doordat de Europese Centrale Bank een bepaald beleid heeft, heeft dat tot gevolg dat de commerciële bank haar rente moet gaan verlagen, omdat ze anders niet meer rendabel zijn.
De lage rente van de ECB plant zich voort in de bank.
Precies. Ja,
twee dingen daarover. Allereerst is een beetje een kort door de bocht antwoord. Maar dat klopt wel. Banken maken nog steeds winst. 4,5 tot 5 miljard ING vorig jaar. Ondanks dus die situatie.
Op papier wel, ja.
Maakt ze dus veel winst. Ja. Ondanks ook de boete die ze hebben betaald voor anti. Omdat ze niet goed controle hebben gehouden op anti-witwassen. Dus ze zouden veel meer van hun rendement kunnen delen met mensen die hun spaargeld beschikbaar stellen aan banken. Maar goed, er ligt ook wel degelijk een probleem van de Europese Centrale Bank. Dat kaart jij terecht aan. Maar daar stapt de Europese Centrale Bank ook van af. Hè? Ze hebben dus laatst met de verdere verlaging van de rentestand hebben ze ook met met tiering gewerkt, met two-tier model, waarbij ze ook zeggen, nou, commerciële banken die voor een nutsfunctie, dus een bepaalde liquiditeit aanhouden voor een spaargeld van mensen, die hoeven die rente niet meer te betalen. Dus op een gegeven moment kun je ook naar een systeem toe werken waarin die negatieve rente voor nutsdoelstellingen niet meer geldt door de centrale bank. Dat is gewoon iets wat zij ook inzien. Dat is ook wat ze nu in een recente paper hebben geschreven. Van als wij dit soort diensten gaan aanbieden door middel van digitaal centraal bankgeld, ja, dan ligt het voor de hand dat we daar geen negatieve rente op gaan rekenen. Mm-hmm. Dat is gewoon een besluit wat ze kunnen nemen. En dat zouden ze ook moeten nemen. Mm-hmm. Dat is dus
als goed. Jij zegt, de banken zouden zichzelf dan aantrekkelijker gaan maken voor klanten door bijvoorbeeld toch maar een paar procent rente op spaargeld aan te bieden, dan denk ik ja, dan gaan ze iets doen wat ze nu niet hoeven, wat in feite het risico, het ondernemersrisico voor die banken weer verhoogt en daarmee juist de kans dat er iets misgaat. Of zie ik dat verkeerd?
De kans dat er iets misgaat, ja, dat weet ik niet. Ze worden gedwongen om echt zich te gedragen als ondernemingen. Dus ja. Ze nemen waarschijnlijk dan meer risico's, moeten meer rendement delen met degene die hun kapitaal beschikbaar stellen aan hen.
Krijgen ze de klanten cadeau, wil je eigenlijk zeggen.
Ja, en als ze dat niet goed doen, dan kunnen ze gewoon failliet gaan.
Ja.
Want wij hebben een publiek alternatief. We zijn niet meer van ze afhankelijk voor ons digitaal betalingsverkeer. Mensen raken niet meer al hun spaargeld kwijt als die banken failliet gaan. Dus het worden meer ondernemingen en minder semi-publieke instellingen met de vermenging tussen commerciële banken en de overheid, wat we nu eigenlijk zien, wat eigenlijk pervers is.
Die wel winst mogen maken, maar geen serieus ondernemersrisico dragen.
Exact. Dat is toch onrechtvaardig.
Merk jij al dat ze hier fanatiek tegen lobbyen, tegen dit idee van jou?
Ja, dat merk je heel goed.
Hoe?
Nou, de hoofdeconoom van de Rabobank bijvoorbeeld, Wim Boon, schrijft een aantal stukken erover geschreven. En je ziet ook dat ze zich nog niet zo proberen uit te spreken dat ze zeggen van nou, dit is eigenlijk wel een existentieel probleem voor ons, dat vertrouwen. Want wij zien dat als er de overheid zo'n publiek alternatief inricht, dat mensen dan echt wel gaan overwegen om hun geld aan ons toe te vertrouwen. Dat zeggen ze niet zo. Maar vervolgens komen ze dus met allemaal praktische argumenten. En daarom ben ik zo blij met dat paper van de Europese Centrale Bank, waar we mee begonnen vandaag, waarin ze die praktische, technische problemen onderuit halen. De Europese Centrale Bank zegt van die zaken die de commerciële banken tot nu toe hebben aangedragen over privacy, over dat het een bankrun zou veroorzaken, dat is gewoon op te lossen. Dat is gewoon onzin. Ik bedoel, het zijn reële problemen, maar dat is geen reden om het niet te doen, want het is gemakkelijk te ondervangen.
Zijn er nog steeds argumenten die Wim Boonstra noemt, waarvan jij zegt, ja, dit zijn argumenten die nog niet opgelost zijn, waar we naar zouden moeten kijken?
Ik heb nog geen reactie gezien van de commerciële banken na deze recente papers van de Europese Centrale Bank. Ik zal het wel in de gaten houden, want ik ben echt benieuwd.
Ja.
Je hebt in de CryptoCast in mei het gehad over die Central Bank Digital Currency en dat daar in Nederland mee geëxperimenteerd moest worden. Dat is een beetje ingewikkeld, omdat we hier natuurlijk in Euroland zitten en je kunt niet zo heel veel op het gebied van currency buiten de euro om. Dus kun je nog eens uitleggen hoe je dat voor je ziet?
Ja, wat ik voorstel in mijn initiatiefnota is dat het een dienst wordt wat gekoppeld is aan je Nederlandse staatsburgerschap. Dus iedereen krijgt het vanaf een bepaalde leeftijd en je hebt er gewoon recht op en je kunt er gebruik van maken als jij gewoon ingeschreven staatsburger in Nederland
bedoel
bent.
Bedoel je een soort van, hoe noem je dat ook weer, algemeen basisinkomen? Je zegt, iedereen krijgt het.
Nee, er zijn mensen die het een soort van kadaster alleen dan voor je spaargeld noemen. Dus de kadaster staat in waar we het
Je krijgt de dienst.
Je krijgt de dienst. Dat is dus daar heb je gewoon recht op als staatsburger. En dat kun je in principe gewoon prima scheiden door een eigen soort van token uit te brengen, wat gekoppeld is aan de waarde van de euro. Alleen het is niet de euro zelf. En dat zou je dus lokaal kunnen, kunnen regelen. Sterker nog, er zijn nog gemeenten die dat doen. Op gemeentelijk niveau wordt daar al mee geëxperimenteerd. Dus je zou het ook als land kunnen doen. Wat de Europese Centrale Bank nu voorstelt, dat is eigenlijk interessanter. Alleen toen ik mijn nota dus ondertussen anderhalf jaar geleden aan het schrijven was, dacht ik, nou, dat is echt misschien een stap te ver. Dat is dat het echt, dat is de euro dan zelf.
Ja,
dat is de euro zelf.
Ja.
En dat en dan heb je ook gelijk een markt van markt, of in ieder geval de hele euro, het hele eurogebied.
Mensen, hoeveel zijn het tegenwoordig? Ja, 300.
Ja. Ja. Dus dat is het verschil. Het kan allebei. Ja. Ik ben voorstander van allebei. Allebei zorgt ervoor dat we minder afhankelijk worden van commerciële banken. Dus ik zou het allebei toejuichen. Ja. Alleen mijn voorstel ging inderdaad over een nationaal initiatief.
Ja. Mijn voorstellingsvermogen schiet dan blijkbaar tekort. Want als je zegt gemeenten doen het al, dan denk ik, oh ja, hoe dan precies? Want je hebt toch geen rekening bij een gemeente? Of welke gemeenten doen dat dan?
Groningen doet dat met de Stadje Pas. En dan krijg je gewoon een pas. En dan heb je, er zit een bepaald token op. En dat kun je dan, dat is geen geld.
Bij een beperkt aantal zaken kun je die inwisselen. Ja. Is het zoiets?
Maar ik zie eventjes niet wat de koppeling daarvan is met de Central Bank Digital Currency. Want dat is gewoon met 2 bitcoins, dacht ik, die ze uit het systeem hebben gehaald. Waar ze een bepaalde waarde aan gekoppeld hebben. Een bitcoin wordt daarin puur gebruikt als middel om waarde te transfereren. Dus niet als geld zijnde. En volgens mij is dat ook voor relatief arme gezinnen die dan een extraatje krijgen, bijvoorbeeld om naar het zwembad mee te kunnen gaan. En dan kunnen ze die pas gebruiken. Daar staan dan punten op in de vorm van bitcoin. Waarbij ze met 2 bitcoins dat hele bitcoin? Ja, ze hebben met 2 bitcoins dat hele systeem draaien. Hoe weerleg jij dat naar een central bank digital currency?
Nou, dat was eigenlijk een reactie op, kan het wel nationaal? In een eurogebied. En ik wilde alleen maar aantonen als het op gemeentelijk niveau
kan. Je kan een heel klein stukje daaruit. En mijn vraag is eigenlijk, als je kijkt naar die central bank digital currency, wat maakt dat anders van de digitale euro die we op dit moment hebben?
De digitale euro, dan bedoel je dan bij de commerciële banken?
Ja, dus de euro's die we nu hebben, waarom zou je die per se in tokenvorm of in coinvorm, hoe je het maar wilt noemen, waarom zou je die daarin willen gieten in plaats van gewoon de euro als hoe de euro nu in mijn computer zit, zeg maar?
Nou, we hebben op dit moment hebben we gewoon fysieke euro's. Mm-hmm. En we hebben euro's die dan digitaliseerd, die vertrouwen dan toe aan een bank.
Ja.
En bij een commerciële bank dan zijn dat net zo goed euro's. Die waarde representeren ze ook.
Ja.
Alleen in feite zijn het natuurlijk vorderingen
het
op euro's.
Ja,
het klopt. Is schuld. En wat je zou willen is dat het 1-op-1 met elkaar verwisselbaar is. Als wij nu met z'n allen naar een bank gaan en we nemen het allemaal tegelijkertijd op. Mm-hmm. Nou, dan kan dat niet. Want er zijn niet zoveel euro's.
Hebben ze niet, ja. Mm-hmm.
En bij zo'n nationale bank die ik dan voorstel, waar dan misschien Central Bank Digital Currency achter zit, zou je te alle tijden je digitale tegoeden om kunnen zetten naar contanten. Want 1-op-1 is dat gewoon aan elkaar gekoppeld. Enige waarom je dat doet is dat je de gemakken van digitaal bankier, namelijk gewoon geld aan elkaar overmaken digitaal en het is veilig, je hoeft het niet thuis te bewaren, dat je dat meeneemt.
Eigenlijk ga je dan dus naar een compleet nieuw monetair systeem waarbij de hele online je hele online bankrekening compleet gebackt is door daadwerkelijk echte euro's. En op het moment dat het bij de bank staat, is het maar de vraag of dat daadwerkelijk gebackt is door papier geld.
Daar komt het inderdaad
op neer. Sterker nog, het is zeker dat het niet zo is.
Ja.
Ja. Ja. Oké. Voldoende hierover?
Ja, ja, zeker.
We gaan het ook nog hebben over de anti-witwasrichtlijn.
Ja, dat hebben we ook nog, ja.
Ja, belangrijk geval is door de Tweede Kamer heen inmiddels. Moet nog door de Eerste Kamer behandeld worden, as we speak.
Ja, klopt.
Ik heb begrepen dat jij over die AMLD5-wetgeving best sceptisch was. Maar je hebt wel voorgestemd.
Ja, dat klopt.
Kun je dat uitleggen? Wat zijn je bedenkingen en waarom heb je toch voorgestemd?
Ja, als je het goed vindt, dan beginnen wij eigenlijk een paar stappen ervoor.
Tuurlijk.
Als we tijd hebben.
Ja.
Kijk, Nederland heeft om een herziening van deze richtlijn gevraagd. Want het gaat om de gewijzigde of vierde anti-witwasrichtlijn. Het komt uit Europa. En die richtlijn moet dan omgezet worden in nationale wetgeving. Nou, wat zegt die richtlijn? Die zegt van wallets, bewaarportemonnees en wisselkantoren van bitcoin en andere cryptovaluta, die moeten onder de anti-witwasregels vallen. Dat is een goede zaak volgens mij. Mm-hmm. In essentie. Daar vroegen zij ook zelf om. Want daardoor wordt het veiliger en dan wordt het ook gebruikelijker. Kunnen mensen het meer vertrouwen? Komt als het goed is meer in omloop? Ja. Ik vind dat een goede zaak. Dus dan kun je je voorstellen dat ik aanvankelijk positief hier tegenaan keek.
Ja.
Tegelijkertijd, aan de vruchten herken je de boom. Dus waar het kabinet toe mee is gekomen, want zij moeten dus met een implementatiewet komen van die richtlijn, dat leek heel erg op een poging, wat mij in mijn ogen, om het zo moeilijk te maken om aan die wet te voldoen, mm-hmm. dat alleen maar hele grote bedrijven daaraan kunnen voldoen.
Ja.
In het ergste geval, daar was ik al helemaal bang voor, alleen maar nog de commerciële banken. Dat hebben ze in Duitsland ook voor elkaar gekregen.
Dat zou kunnen, ja.
Ja, dat je je bitcoins alleen nog maar via de ING kunt kopen. Want de andere, de kleinere bedrijven die dat faciliteren, die kunnen gewoon niet meer realistisch gezien voldoen aan de wetgeving. Ja. Het is gewoon te duur, ze moeten veel te veel mensen aannemen. De kosten die ze betalen aan de Nederlandse bank zijn te hoog. Dat is wat ik daarin zag. En zo ben ik dat debat ook ingegaan. Daar heb ik gezegd van, nou, Het doel van de wet is goed, maar de naleving mag niet zo duur en zo complex worden dat het alleen maar voor grote bedrijven haalbaar is. En daar hebben we dus een pittig debat over gehad. Ik was de enige die daar moeite mee had, blijkbaar. En ik was ook de enige die daar kritische vragen zo'n beetje over stelde. Want iedereen zit hem nu in de bui van, ja, witwassen en terrorismefinanciering, dat moeten we natuurlijk aanpakken. Dus alles moeten we uit de kast ervoor halen.
Kosten wat kost, zei Simon Lelieveld hier in de CryptoCast.
Ja, exact. En wat we er toen uit hebben gesleept is eigenlijk een motie dat we zeiden, oké, het is allemaal goed wat hier gebeurt. Maar het mag er echt niet toe leiden dat kleine bedrijven hierdoor uit de markt geduwd worden. Dat hebben we bevestigd. Dus we zijn als Kamer van mening, hij is ook, mijn motie is unaniem aangenomen. Alle partijen hebben daarvoor gestemd. Zijn we van mening dat het niet mag leiden dat kleine bedrijven er niet aan mogen voldoen. En wij willen over een tijdje willen we daar een rapport van. Het kabinet moet het monitoren. En wij willen op de hoogte gehouden worden van hoe dat loopt.
Ik wil zeggen, want je kunt zo'n motie indienen en laten aannemen en om een rapport vragen. Maar als intussen de feitelijke regels die worden aangenomen er wel degelijk toe leiden dat kleine cryptobedrijven, wat was het ook weer, 1,5 ton aan kosten moeten maken op jaarbasis. Ja. Om deze regelgeving te overleven. Dan gaan een aantal dat natuurlijk niet overleven. En dan krijg je straks een rapportage die zegt dat zo is gegaan. Maar dan is de schade al geweest.
Nou, als wij als parlement uitspreken dat dat niet de bedoeling is. En als je ziet dat in de wet de bekostiging van financieel toezicht, daarin staat ook, ik heb het er nog even bijgezocht in voorbereiding op podcast, daarin staat ook, de bekostiging van het toezicht mag er niet toe leiden dat bepaalde partijen uit de markt worden gedrukt. Mm-hmm. Dan was voor mij de afweging van, geef ik ze het voordeel van de twijfel en hou ik een vinger aan de pols? Of ga ik hier tegenstemmen in de wetenschap dat ik waarschijnlijk als enige partij hier tegenstem en dan komt het er alsnog doorheen en dan wordt mijn motie ook misschien verworpen en dan weten we het helemaal niet meer.
Oké, dus ik heb het spel.
Ik heb de politieke afweging gemaakt van, nou, de doelstelling hierachter, die steun ik. Ik ben er kritisch op geweest. Ik heb dus een motie laten aannemen en ik hou een vinger aan de pols.
Ja.
Maar dat was geen makkelijke beslissing, geef ik maar gelijk toe.
Ja. Oké, dat begrijp ik dan. Dat is de reden van jouw stem voor die richtlijn. Nou gaat het om het probleem van witwassen. Dat heb je bij gewone banken. Daar heeft ING dan bijvoorbeeld 700 miljoen boete voor gekregen, omdat ze dat niet goed genoeg gedaan hebben.
Ja.
Hoeveel is er eigenlijk werkelijk bekend over hoe groot het probleem is bij crypto? Want het is iets waarvan iedereen zegt, ja, dat gebeurt natuurlijk bij crypto. En van Bitcoin zijn er natuurlijk wel verhalen dat het heel erg zou zijn. Omdat het ook weer verhalen dat je anoniem transacties zou kunnen doen met Bitcoin. Blijkt erg tegen te vallen, omdat het allemaal in het blockchain na te kijken valt. Dus hoe groot is eigenlijk aantoonbaar het probleem bij crypto van witwassen?
Daar krijgen we wisselende signalen over. Als ik de FIOD, dus onze inspectie en opsporingdienst voor financiële zaken mag geloven, dan is dat dus wel een groot probleem. Als je kijkt naar de betaling op het op dark web die daarmee worden gedaan, dan is dat substantieel. Maar er zijn ook, Simon Lelieveld heeft daar ook aandacht voor gevraagd. Dus de financieel specialist die hier ook heeft aangeschoven.
Ja. Ja.
Die zegt van, nou, dat probleem valt wel mee. Maar desalniettemin, hè, stel dat het, ik geloof het best dat het meevalt. Dan alsnog is het goed dat dit soort bitcoinbedrijven of dit soort Bitonic en allerlei van dat andere bedrijven wel worden genormaliseerd. Dat ze alsnog onder die wet gaan vallen.
Ja.
Ook al is het probleem minder groot.
Want juweliers en autobedrijven doen dat ook.
Makelaars en zo, die vallen er ook allemaal onder. Dus in principe is het niet gek dat je diezelfde eisen die je aan juweliers stelt, namelijk dat ze weten aan wie ze hun producten verkopen en vervolgens verdachte transacties melden bij de opsporingsinstanties.
Niet even 1,5 ton in een koffertje in ontvangst nemen zonder daar vraag bij te stellen.
Exact. Ja.
Dat is niet vreemd, maar de kosten van toezicht die zijn wel substantieel hoger dan bij een juwelier bijvoorbeeld. En dat komt omdat de cryptobedrijven natuurlijk niet met ontzettend veel zijn in Nederland. Als je kijkt naar wat de kosten zouden zijn, was dat, dacht ik, 2 miljoen in totaal, wat dus verdeeld moet worden onder een relatief kleine groep, wat zou neerkomen op €150.000 per bedrijf per jaar. Wat ontzettend veel geld is voor zulke relatief kleine bedrijven. Hoe zie je dat dan?
Ja, ik zeg dus hierbij heel openlijk, ik hou een vinger aan de pols en 1,5 ton per bedrijf mag het gewoon niet worden.
Mm-hmm.
In de wet staat dat dat dus geen belemmering mag zijn om mee te doen aan de markt. En dus 1,5 ton, dat zou een belemmering zijn. Ja,
dat staat in de wetstekst.
Ja, ja. In de toelichting op de wet staat dat de toezichtkosten, die mogen geen op zichzelf staande belemmering zijn om mee te doen aan de markt.
Is dat iets wat subjectief is? De implementatie daarvan?
Ja, dat is een goede vraag.
Ja, je kunt het natuurlijk niet één op één eraan koppelen. Kijk, er zijn nu al een aantal bedrijven gestopt met dit argument. Maar de vraag is natuurlijk, de wet is
dat
nog niet eens
moeilijk waar zijn. Ja, precies.
Ja, de wet is nog niet eens in werking getreden. Dus zij zijn door de vrees daarvan zijn ze al gestopt. Of ze hadden andere redenen en geven ze dit als argument.
Maar wordt dat ook getoetst dat ze kijken van, nou, dit is jullie omzet, dit is de winst. En dat mag dan maximaal zo'n deel van de winst zijn?
Dat is dus met die motie wat ik dus aangenomen heb gekregen, wordt dat gemonitord.
Okay.
Dat niet mag gebeuren.
Mm-hmm.
En nu wordt het nog behandeld in de Eerste Kamer. En nadat het door de Eerste Kamer is, heb ik ook nog begrepen dat bestaande bedrijven ook nog eens een half jaar krijgen om zich erop aan te passen. En in de tussentijd wil ik ook echt, dus jullie hebben veel luisteraars, ook die bedrijven luisteren mee. Meld je bij mij als je dit soort signalen ontvangt. Als het echt 1,5 ton wordt. Wij hebben een motie aangenomen gekregen dat dus niet mag leiden tot verdrukking van de markt. Ik vind het uiterst belangrijk dat het ook echt daadwerkelijk niet gebeurt. En ik zeg hierbij toe dat ik me er ook hard voor zal maken. Als dat onverhoopt toch zal gebeuren. Dan heeft het kabinet echt een politiek probleem.
Ja, en je bent makkelijk te vinden op Twitter. Ook via de site van de SP. Daar is waarschijnlijk wel ook een mailadres te vinden. Of iets. Nee, de site van de Tweede Kamer.
Maar
hier .alkaia@tweedekamer.nl volgens mij.
En.alkaia@tweedekamer.nl. Exact.
Oké, hij is te vinden. Mooi. Een van de bezwaren die wij horen trouwens over die AMLD5-wetgeving is, het wordt verkocht als een registratieplicht. En in zijn effecten is het een vergunningsplicht. Wat vind jij daarvan?
Ja, het is wel ernstig dat dat gebeurt. En ik ben me daarvan bewust, heb ik ook in het debat ook gezegd.
Je vindt inderdaad dat het zo is.
Het is een verkapt vergunningsplicht, heb ik in het debat ook gezegd. Ja. Dus als je kijkt naar de wettekst, dat was eerst een vergunningsplicht. Is het kabinet op teruggefloten door de Raad van State onder andere. Toen hebben ze gezegd, nou, het is geen vergunningsplicht meer, het is een registratieplicht. Maar ja, je registreert je bij de Nederlandse Bank. En binnen 2 maanden hoor je of het door mag gaan of niet. En als de Nederlandse Bank vindt dat je niet dat het niet genoeg is, de documenten die je hebt aangeleverd, dan alsnog kun je niet aan de slag op de markt. Nou, dat heeft er heel veel weg van een vergunning. Het enige wat ze missen is een papiertje waarop staat vergunning. Maar het is een soort verkapt vergunningsplicht. En ik hoor dan ook signalen van, nou, de Kamer is verkeerd ingelicht en dergelijke. Precies, ja. Kijk, op papier klopt het wat er staat. Alleen, nogmaals, aan de vruchten herken je de boom. Je ziet hier heel duidelijk dat het kabinet streng beleid wil voeren op dit soort bedrijven. En in het debat heeft de minister ook aangegeven van, als deze wet ertoe leidt dat bepaalde kleine bedrijven die niet kunnen voldoen aan die regels weggedrukt van de markt, ja, dan is dat maar zo. Dus als bedrijven niet door de kosten, want daar hebben we het net over gehad. Mm-hmm. Maar als ze niet in de organisatie het niet kunnen regelen, dat ze dus transacties monitoren, weten wie hun klanten zijn.
Dan ben je geen goed bedrijf.
Ja. Dan ben je geen goed bedrijf. En dan vindt het kabinet het dus ook niet erg. En de vraag is hoe erg dat voor de samenleving is, dat soort bedrijven dan gaan verdwijnen.
Dus momenteel is eigenlijk het enige tegenargument het feit dat de kosten voor toezicht ontzettend hoog zijn.
Dat is wat mij betreft. Ik vind dat die kosten niet zo hoog moeten zijn dat door de kosten bedrijven verdwijnen. Maar dat die bedrijven ook hun klanten moeten kennen en verdachte transacties moeten monitoren en moeten aangeven, daar ben ik het wel mee eens.
Dat, ik geloof ook niet dat er iemand is die dat echt bestrijdt. Dat het zo zou moeten zijn.
Ja, dus het is de hoop dat de wet ook zo gaat uitpakken. En we houden een vinger aan de pols. Alleen ik ben wel op mijn hoede met het kabinet.
Ja,
laat ik het zo zeggen.
Dat begrijp ik, ja. En dat even de agenda. Hè. De wet wordt straks behandeld in de Eerste Kamer. Dat staat geloof ik nog niet vast wanneer dat precies gaat gebeuren. Hè?
Nou, de eerste behandeling is op 28 januari, zag ik.
Dat staat wel vast. Okay,
en daarna moet er nog over gestemd worden en dergelijke. En dat proces kan natuurlijk gerekt worden. Maar er wordt er op 28 januari over gesproken. En dat is ook terug te vinden op de website van de Eerste Kamer.
Ja. En hoe is het? Want de wet zou in werking moeten treden op 10 januari. As we speak is dat morgen.
Ja.
Dat kan dus niet. Of is dat toch zo op een of andere manier?
Nee, dat kan niet.
Nee, dat kan niet.
Dus, maar het gebeurt wel vaker dat een bepaalde richtlijn op een bepaald datum ingevoerd moet worden, maar dat lidstaten dat niet voor elkaar krijgen.
Ja.
Mag ik nog één punt toevoegen?
Zeker.
Over dat punt waar we het zojuist over hadden. Dus dat het eigenlijk een verkapte vergunningsplicht is. Ja. Maar volgens de richtlijn mag het alleen maar een registratieplicht zijn. Het zou kunnen zijn dat als het in de praktijk toch zo werkt als een vergunningsplicht. Dat de Europese Commissie zegt van, Nederland, jullie wijken af van de richtlijn. Klopt. En dat moeten jullie wijzigen. En dat is ook wel een interessante.
Okay. Dat we teruggefloten worden.
Dat we teruggefloten worden.
Teruggefloten worden.
Maar in dit geval zou het natuurlijk terecht zijn. Mm-hmm. Want daar lijkt het wel heel erg op.
Ja.
Dus als bedrijven dat ook zo gaan ervaren, dan ook hierbij de oproep van hou ons op de hoogte. Want dan kunnen wij weer richting de Europese Commissie signalen afgeven en dergelijke. En dan kan het, als het echt zo uitwerkt, toch tot een inbreukprocedure leiden. En dan kan Nederland te maken krijgen met de Europese Commissie. Want ja, in de richtlijn staat dat het alleen maar een registratieplicht had mogen zijn.
Ja, en het is goed en wel dat mensen dat via jou doen. Want dat is makkelijk, daar hadden we het al over. Doet de Europese Commissie dat niet op eigen initiatief? Liggen die in de struiken op de loer om te kijken of het misschien toch een vergunningsplicht is? Of moeten ze inderdaad door jou bij de les gehouden worden?
Nou, de Europese Commissie krijgt natuurlijk van alle kanten signalen. Ja. Maar dan moet die wel eerst geïmplementeerd en in werking zijn. Dus
dat gaat wel even duren nog dan.
Het zou wel eens een jaar of twee kunnen duren. Ja. Mm-hmm. Als het zover komt. En dan eerst krijgt Nederland dan een brief van de Europese Commissie waarin staat, nou hé jongens, jullie hebben het verkeerd geïmplementeerd, wijzig het. Meestal komt het daarna goed. En dan zou het daarna natuurlijk nog gewijzigd kunnen worden.
Maar dan is het eigenlijk al te laat.
Ja, vaak laat de lidstaat het niet daarop aankomen.
Oké. Okay.
Ja. En dan is het ook al te laat, bedoel je, van dan hebben bedrijven er last van gehad.
Precies, ja.
En dat is een spannende vraag. Misschien kun jij er wat over zeggen hoe de situatie dan is. Hè? Stel, ik ben een ondernemer en ik ben daardoor failliet gegaan, of ik heb gewoon de handdoek in de ring moeten gooien. Kun je dan nog ergens een schadeclaim indienen of zo?
Dat is een goede vraag. Natuurlijk
tegen onterechte wetgeving. Een wetgeving die in feite er niet had mogen zijn.
Dat is een goede vraag. Ik weet niet of daar precedent voor is.
Weten in te schakelen.
Ja, als dat achteraf zo blijkt, dat door een verkeerde implementatie van een Europese richtlijn bedrijven failliet zijn gegaan, of die bedrijven dan recht hebben op compensatie, als dat achteraf een inbreuk lijkt te zijn op die richtlijn. Ja. Durf ik niet te zeggen. Dat is een goede vraag.
Je kunt toch, kunnen we hier met z'n drieën wel vaststellen, dan heb je als ondernemer schade geleden.
Ja, zeker.
Weet je ook.
En onterecht.
Ja, precies. Ja. Ja.
Maar daar valt dan wel weer wat voor te zeggen. Nog heel even terug naar de kosten voor toezicht. Dat moet natuurlijk uit de cryptobedrijven komen. Jij zegt net, nou, die kosten moeten een stuk lager zijn. Op het moment dat ze van 2 miljoen toezicht naar, ik noem maar iets, 500.000 euro toezicht, wat verdeeld moet worden over die 10 cryptobedrijven die strakjes overblijven, dan is het redelijk behapbaar. Maar waar komt dan die andere 1,5 miljoen vandaan, wat nog steeds kosten zijn om dat toezicht te kunnen houden? Want daar is natuurlijk een schatting van gemaakt en dat geld moet ergens vandaan komen. Waar zou dat dan, uit welk potje komt dat dan?
Nou, de Nederlandse bank maakt een begroting.
Ja.
En dat wordt dan doorberekend aan de instanties die dan onder toezicht staan. En daarin, hoe ze dat doorberekenen, hebben ze wat vrijheid in. Dat gaat ook, daar stellen ze een document voor op. En daar hebben we het dan ook over in de Tweede Kamer. Over hoe dan die verdeling gaat. Ze hebben daarin de mogelijkheid om rekening te houden met kleine grote bedrijven. Dus ze hebben daarin ook de mogelijkheid om daarin in die kosten te verschuiven. Wat vaststaat is dat die kosten doorberekend worden aan de sector. Maar hoe ze dat doen, zoveel procent aan de banken, zoveel procent aan de verzekeraars, zoveel procent aan grote bedrijven, zoveel procent aan kleine bedrijven.
Naar rate van omzet zou je het kunnen doen?
Naar rate van omzet, naar rate van aantal werknemers zou kunnen. Dus dat over die invulling, daar is weer een apart document voor.
Okay.
Dus daar hebben ze nog wat vrijheid
dus
in.
Dus er kan in geschoven worden?
Kan in geschoven worden,
Oké, goed.
Ja.
Ja. En er is ook sprake van een algemene maatregel van bestuur die gepaard gaat, waarmee deze wet gepaard gaat. Kun je even uitleggen wat de rol is van zo'n algemene maatregel van bestuur en wat in dit geval in zo'n algemene maatregel van bestuur komt te staan?
Ja, kijk, je hebt natuurlijk een wet. Dat is de implementatiewet waar we het over hebben gehad. Daar staan de regels in. Maar als het echt heel specifiek wordt, dan staat er in de wet, nou, de nadere invulling vindt bij algemene maatregel van bestuur plaats. En als dat dan gewijzigd wordt, dan hoeft niet die hele wet weer opnieuw gewijzigd te worden. Dan kan in principe het kabinet dat zelf wijzigen. Nou, dat is een algemene maatregel van bestuur. En wat in deze wet is vastgesteld is, die zaken die een bedrijf bij de Nederlandse bank straks moet aanleveren om zich te registreren, die worden vastgesteld per algemene maatregel van bestuur.
Dus de documenten, pak een beetje je paspoort en je burgerservice nummer als je een burger zou zijn. Dat soort dingen.
Ja, al die dat soort dingen kan van alles zijn.
Je inkomen en dergelijke.
En dat kan ook met de tijd natuurlijk wijzigen. Ja. Maar die zaken worden dan per algemene maatregel van bestuur vastgesteld. En dat die is nog niet bekend. En ja. Daarvan zegt de sector nu van ja, zorg er nou voor dat voordat de behandeling in de Eerste Kamer plaatsvindt, dat die algemene maatregel van bestuur ook bekend is.
Simon Lelieveld met name, die stelde via Twitter deze vraag aan jou in feite.
Ik snap dat. Ja. Het zou natuurlijk goed zijn voor de discussie als we dat hebben. Alleen het kan geen argument zijn om voor of tegen die wet vervolgens te zijn. Want stel je nou voor dat ze een algemene maatregel van bestuur opstellen die heel voordelig is. Dus waarin heel weinig administratieve zaken staan en die echt bij het minimum wordt gehouden. En dan op basis daarvan stem je dan voor de wet. Dan kan het over een tijdje weer anders zijn. Want het kabinet hoeft vervolgens niet weer langs het parlement om die algemene maatregel van bestuur te veranderen.
Nee. En volgens mij is het heikel punt waar Simon over valt, is dat het concept, ik zal even voorlezen wat hij hier neer heeft gezet. Wat een hoop mensen zich niet realiseren, is dat er ook een lagere regel, een concept, AMVB, naar de markt gestuurd is. En de consultatiereactie. Sorry, ik heb dyslexie. Ik kan niet zo heel goed lezen. En de consultatiereactie uit de markt wees op grote strijdigheid van de AMVB met de richtlijn, met richtlijn en het advies van de Raad van State. Dus er zit een verschil tussen het advies van de Raad van State en
wat concept, er in die AMVB staat.
Precies, concept van die AMVB. Ik denk dat hetgeen is waar hij voornamelijk over valt.
Ja, en dat zou natuurlijk wel interessant zijn. Want dat betekent dan dat waar we het zojuist over hadden, een verkapt vergunningsplicht, dat bevestigd wordt door wat er in die algemene maatregel van bestuur staat.
Dat zou ook een goede reden zijn om die algemene maatregel van bestuur niet aan de grote klok te hangen. Mm-hmm. Dat is waarschijnlijk ook de vrees in de markt dan.
Exact. Ja. Maar mijn punt is juist, stel je voor dat er niet in zou staan. Dat het
staat
perfect
er algemeen
staat er morgen wel in. De vraag is, ben je voor of tegen de wet zoals die er nu staat? En de wet staat alleen maar dat die zaken nader geregeld worden per algemene maatregel van bestuur.
Maar dan moet je
dus
natuurlijk,
ik snap het wantrouwen. Ja. En zoals ik net zei, aan de vrucht herken je de boom. Nou, de boom laat hiermee weer zien dat ze toch echt uit zijn op zo streng mogelijke regelgeving. En dat vind ik ernstig, maar dat vond ik al.
Ja. Maar je zou nu al aan de wet moeten kunnen zien of die toelaat dat er dingen in zo'n AMVB komen te staan die er niet in horen. En wat Simon mogelijk bedoelt is, als die AMVB die er nu ligt, als die bekend zou zijn, dan zou daaruit duidelijk kunnen worden dat daar inderdaad dingen in komen te staan die je er niet in wilt zien.
Ja, en daar heb ik
Misschien beter in de wet dan anders geregeld hadden moeten zijn.
Ja. En daar heb ik heel veel contact over met onze Eerste Kamerfractie. Ik bedoel, zij maken natuurlijk hun eigen afwegingen. Dus het zijn eigen volksvertegenwoordigers. Ze hebben een eigen mandaat die daar zitten.
Deskundigheid ligt bij jou waarschijnlijk.
Nou, we hebben gewoon overleg. Ja. Dus we zijn van dezelfde partij, we hebben overleg. En zij gaan natuurlijk heel goed erop letten of de wet waarin staat wat die algemene maatregel van bestuur allemaal wel en niet mag bevatten. Dus die wet, dat ook wel staatsrechtelijk allemaal goed werkt. Of niet bepaalde zaken die nu per algemene maatregel van bestuur geregeld worden, of die niet gewoon in de wet zouden moeten staan.
Precies.
En daar wordt dan ook het advies van de Raad van State over die algemene wet,
Algemene maatregel van bestuur
besproken?
Nou, dat advies van de Raad van State wordt daar zeker ook besproken. Dat wordt daarin meegenomen, ja. Maar dat ging natuurlijk over de wet, waar dan dit weer onder hangt.
Precies, ja.
Ja.
En zij kijken dus veel meer, de Eerste Kamer kijkt veel meer naar hoe die wet in elkaar steekt, technisch gezien, juridisch gezien, of dat staatsrechtelijk allemaal klopt, dus naar dit soort zaken, en minder naar de inhoud. Mm-hmm. Dus dit is ook de juiste plek waar daarna gekeken zal worden. De Eerste Kamer gaat daar een oordeel over vellen.
Is dit deugdelijke wetgeving in plaats van de politieke vraag van wat willen we eigenlijk regelen?
Wat willen we met crypto, inderdaad. Is het deugdelijke wetgeving? Ja.
Ja. Nog één vraag, iets ander terrein. Dit gaat over je klanten kennen en weten wat die uitspoken en weten waar het geld vandaan komt, waar die klanten opeens mee aankomen zetten. Is er strijdigheid mogelijk tussen deze wet en de AVG, de privacywet?
Ja, dat is wel interessant. Daar is in het debat ook over gegaan. Namelijk onze privacy waakhond. De autoriteit persoonsgegevens. Die was hier heel kritisch over.
Ja.
En ik heb daar dus ook vragen over gesteld. Van, deelt het kabinet die kritiek? Want eigenlijk krijg je een soort van mass surveillance, zegt ze. Of dat zou je bijna kunnen krijgen. En de gedachte daarachter is natuurlijk. Vind je het normaal dat je van iedereen de financiële stromen bijhoudt? Dat is natuurlijk bij de banken is dat al meer zo dan bij Bitcoin wat anoniem is of dan bij contant geld. En we neigen steeds meer naar een situatie toe te gaan dat we toch al die financiële stromen in de gaten gaan houden. Dat vind ik zorgelijk. Ja. Het kabinet zegt daarover. Nou, ik heb daar eigenlijk niemand over gehoord in Europa. De Nederlandse autoriteit is de enige die ik daarover heb gehoord. Dus het zal wel meevallen. Dat was een beetje het argument.
Oh ja.
En ik vond dat echt wel.
Beetje een pover argument.
Ja, ja. Is best wel gek.
Ik heb niks over gehoord, dus het zal wel mee. Ja. Beetje een middelbare school argument.
Ja, dus het zal niet strijdig zijn met AVG. Dat geloof ik niet. Ja. Alleen of het proportioneel is, dat is natuurlijk de vraag. Ja. Het lijkt er sterk op dat het disproportioneel is. Dat we veel meer financiële stromen in de gaten gaan houden dan strikt noodzakelijk is om die wet uit te voeren en om goed controle te houden op witwassen en terrorismefinanciering. We zitten nu, lijkt het erop, in een soort van massahysterie vanwege al die schandalen die zijn geweest. En dat snap ik ook wel weer. Maar het wordt ook wel weer een beetje gebruikt om verder crypto's te criminaliseren. En ja. Als je daar met een beetje een complottheorie blik naar kijkt, en dat kunnen we hier in beslotenheid,
ja,
dat is niet dat de hele wereld meeluistert.
Luister toch niemand. Nee.
Dan zou je dus, dan ben ik bang dat we naar een situatie toe gaan dat we alleen nog maar die commerciële banken gaan vertrouwen. Dat zijn de enigen die aan al die strenge wet kunnen voldoen en alles in de gaten kunnen houden. En ik zou dat heel ernstig vinden, want dan worden we nog afhankelijker van die commerciële banken. En ik wil juist van die afhankelijkheid af.
Ja. Oké, en daarom hou jij, als die wet eenmaal werkt, de effecten daarvan in de gaten.
Als hij door de Eerste Kamer komt, dus als het deugdelijke wetgeving is,
ja,
dan ga ik er in ieder geval echt op letten dat het niet ten koste mag gaan van al die kleine bedrijven die nu een alternatief bieden voor de commerciële bank in mijn oog.
Ja. Is jouw verwachting dat dit door de Eerste Kamer komt?
Ja, ik denk het wel. Alleen de PVV heeft tegengestemd. Dus stel je voor dat wij heel kritisch gaan zijn en hierop tegen zouden stemmen. We moeten heel wat andere partijen dan ook overtuigen dat dit ook niet deugdelijk is. En de PVV heeft hier niet tegengestemd omdat ze hier nou erg een prioriteit van maken, maar omdat het uit Europa komt.
Okay. En als de wet eenmaal werkt, welke termijn geef je jezelf dan of geef je de regering dan voor het in kaart brengen van de gevolgen?
In de motie staat uiterlijk 2 jaar.
Uiterlijk 2 jaar.
En wanneer horen we hier meer over?
Wanneer het in werkt? Ja, dus het wordt op 28 januari voor het eerst besproken. En dan zullen we ook weten hoe de Eerste Kamer dit verder gaat behandelen. Dat weet ik ook niet. Dus dat zal ik van de Eerste Kamer moeten horen. Maar 28 januari is de eerste stap, om het zo maar te zeggen, in de Eerste Kamer.
Oké. Okay. Daarmee zijn we denk ik klaar.
Ja.
Jij hebt geen vragen meer, Madelon.
Nee.
Jij nog dingen aan te vullen, maar hier?
Nee, leuk dat ik kon aanschuiven weer.
Ja, dat vonden wij ook. Dit was Mahir Alkaya, financieel woordvoerder van de Socialistische Partij.
Ja.
Dankjewel.
Bedankt.
We linken naar jouw socials en zo in onze show notes.
Yes,
dankjewel, Madelon.
Herbert natuurlijk bedankt.
Nog eventjes de afsluiting.
Standaard,
Martijn Wismeijer is volgende week weer gast.
Ja, hartstikke leuk.
Onze grote vriend van de Bitcoin ATM's.
Mm-hmm.
Ja, over witwassen gesproken. Dat is ook iets wat hij in de gaten moet houden.
Zeker.
Gaan we nog eventjes fijn met hem bespreken. Ook in de context van de wetgeving waar we het hier over hadden. Deel de CryptoCast op Twitter. Gebruik de mention @CryptoCast.nl. We zitten op YouTube, ook daar. CryptoCast.nl. Onze sponsors zijn Satos.eu en BitMyMoney.com. Vergeet ik dan nog iets? Ik geloof het niet.
Nee, dat
dus dit was de CryptoCast. Hartelijk dank en tot de volgende keer. Dag.